Welche Richtung denn neu?
Was zal nog koning? Ja. Grote rok.
Van Saul de koning? Van Saul de koning? Ja, hij was een koning. Waarom gaat hij dan vragen of David koning wil worden? Dat is toch een beetje raar, hè? Toch? Maar wat lezen we over onze David? Laten we eens even kijken in hoofdstuk 16 van 1 Samuel. En dan lezen we vers 5 tot en met 7, daar beginnen we mee. Want op het moment dat Samuel op zoek ging naar een nieuwe koning, omdat Saul eigenlijk helemaal geen goede koning was, en dingen deed die God niet wilde dat hij het zou doen. Toen dacht ze, God, ik ga een andere koning aanwijzen. Iemand die wel aan mij vertrouwt. En iemand die wel doet wat ik van hem vraag. En toen werd hij gestuurd naar Isaï. En Isaï had heel veel zonen. En Samuel moest uit het huis van Isaï de nieuwe koning gaan zalven. En hij zag de zonen van Isaï. En al de zonen werden bij elkaar gehaald. En moesten allemaal voorbij samen met de grote sterke mannen die er voorbij gingen. En Samuel dacht, oh, dat is een goeie. Net zo knap. En ook zo groot en zo sterk als koning Saul. Dat zal wel de koning zijn die God bedoelt. Maar dan zegt God. Maar de Heer zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Dan gaan we naar vers 11. Toen zei Samuel tegen Isaï, zijn dit nou alle de zonen die u heeft? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven. Stel je nou toch voor dat wij, Eline, bij zijn familie, bij zijn familie, hè? En wij worden allemaal gevraagd om bij mama en papa thuis te komen eten, behalve jij, want jij bent de jongste. Hoe zou je dat vinden?
Stom.
Ja, maar wat denk je dan dat ze over jou denken? Ja, dan zouden ze dan denken, die hoeft er ook niet bij, hoor. Dat is een klein kind. Zouden ze dat denken? Zou je het gevoel hebben dat ze dat denken?
Dan wel, maar nu niet.
Nee, nu niet, want het is ook wel voor. Het is helemaal niet echt. Ik wil niet bij jullie komen eten. Nee, dat is natuurlijk niet echt. Het is een voorbeeld. Maar bij David gebeurde het wel echt. David werd gewoon niet gevraagd. Er was helemaal niemand die dacht, hey, Samuel wil al onze zonen zien. Laten we David maar eens gaan roepen uit het veld. Hij werd gewoon niet gevraagd. Want David was maar de kleine uppenpuk van de familie. Die kon natuurlijk nooit belangrijk zijn. Maar dan vraagt Samuel aan Isaï. Waar is dan de jongste zoon? Breng hem maar eens hierheen. En Isaï zei, hij weidt de schapen. En Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. En David was rossig, had mooie ogen en hij was knap om te zien. En toen zei de Heer tegen Samuel, sta op, zalf hem, want deze is het. Zou jij dat ooit gedacht hebben? Dat jij de koning zou worden gezalfd als jij de jongste was?
Nee.
Ik ook niet. Ik zou het ook niet gedacht hebben. Maar het gebeurde toch. Want het was namelijk iets heel bijzonders met David aan de hand. En dat kunnen we lezen in vers 18. Want Saul, die was op zoek naar een knecht. En toen had een knecht tegen Saul gezegd. Zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet. En hij kan heel goed hout spelen. Hij is een dappere held, werd er over David gezegd. Een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte. En de Heere is met hem. Dus wat was het belangrijkste aan het karakter van David? De Heere was met hem. En David wist dat. En toen kwam het moment dat Saul, koning Saul, in oorlog was met de Filistijnen. En waar waren de soldaten? soldaten van Salomo zo ontzettend bang voor?
Voor Goliath.
Voor Goliath. En waarom waren ze zo bang voor Goliath?
Omdat hij heel groot was.
Ja. En hoe groot was hij dan?
Groot was
hij. 10. Jij bent nu 12.
13.
Kom.
Want
er was David ongeveer zo groot als die. En hier zien we het verschil. David en Goliath. Dat is enorm mooi gezien. Dat is enorm, hè? Die man die was echt groot, hè? Maar die man had geen vertrouwen in God. Want wat heeft hij zelfs tegen God? Wat deed hij tegen God? Ja, dat was wel uiteindelijk het doel, ja. Maar wat deed Goliath tegen God? Zei hij, ik heb alle vertrouwen in God. Zei hij dat? Nee, wat zei hij dan? Dat zei hij, we hebben net nog gezongen.
Waar is jullie God?
Waar is jullie God? Hij geloofde helemaal niet in die God van de Israëlieten. Goliath vertrouwde op zichzelf. Die was ook groot. En imposant, hij werd zelfs een reus genoemd. Dus Goliath vertrouwde volledig op zichzelf. Moet je je voorstellen, David die gaat naar zijn broers, waarom gaat hij naar zijn broers toe?
Om eten.
Om eten te geven. Waren zijn broers blij dat hij er was, dat hij met eten kwam?
Nee.
Nee, hè? Ze waren helemaal niet blij. Ze zeiden, David, David, David. Kom jij nou hier voor een beetje sensatie? Om te kijken hoe wij je moeten vechten tegen die reus? Ga naar huis. Dat zei ze tegen hem. Maar David was heel erg dapper. David wist hoe hij dingen moest aanpakken. David vertrouwde op God. En je moet je voorstellen, hè? Het gevecht vond plaats in een dal. En een dal is altijd tussen twee bergen in. En aan die kant staat het volk Israël. En aan die kant staat de reus Goliath daar te brengen. En al die Israëlieten die daar staan, getrainde mannen, getrainde soldaten, die durven niet eens de dal in te lopen. Dat durven ze helemaal niet. Want Goliath stond te brengen aan de andere kant van die heuvel. En hun dacht, ja, zodra ik dat dal inloop, dan heeft hij zeven passen nodig om beneden te komen. En dan zijn we er geweest. Maar David, die tot koning gezalfd was, trad ook op als een koning. En hij wilde het volk verdedigen, maar nog veel belangrijker. Hij wilde God verdedigen. Want hij vond dat de Filistijn onder al zijn mond is moet gaan houden. En God niet moet beledigen. Dus wat doet David? Die zegt, ik ga vechten tegen Goliath. Een gevechtstenu, zeg maar. Dus hij kreeg het zwaard en het schild en de helm en het borstschild van de koning. David was nog maar heel klein. Maar Saul was een hele grote man. Die kon en schoonzorgde iedereen uitslaan. En wat deed hij? Hij zette het op. En het was natuurlijk veel te groot. Wil jij nu even tegen mij vechten? Of zo? Zou het lukken, denk je? Zou het lukken om nu tegen mij te vechten? Nee. Nee, hè? Want het is veel te groot. Alsof u nu is. Ja. We gaan het even tot weer. Het was veel te groot. En in de Bijbel staat in Efeze 6 dat wij ook een wapenrusting aan moeten doen. En we lezen dus daaruit wat we nodig hebben. Als iemand van de volwassenen het even bij wil pakken, wat moeten we dan allemaal hebben? De helm, ja, Dulce, de helm. Het zwaard en de schild. Maar waar dient het allemaal voor? Efeze hoofdstuk 6. Heb je het? Ja? Wil jij het even voorlezen?
Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden. Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad. In de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, dat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw midden omgord met de waarheid en bekleed met de borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van de evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest dat Gods woord is.
Dus, we hadden een helm. Ze moesten omgekocht worden met de waarheid. Er was een schild, er was een zwaard. Er waren bescherming voor hun voeten. Er zijn heel veel dingen die wij aan moeten trekken. En weet je wat zo bijzonder is? Ik kan nooit jouw wapenrusting dragen. En jij kan nooit mijn wapenrusting dragen. Wij moeten de wapenrusting vragen van onze Heere God. En dat past precies. En dat past bij niemand anders als alleen maar bij jou. Of alleen maar bij mij. We hebben allemaal onze eigen wapenrusting nodig. Wij kunnen niet leven van iemand anders. En zo was het ook met David. Hij kon niet aan wat Saul gewoon droeg. Dat ging helemaal niet. Dus hij deed alles uit en zei: ik neem mijn eigen wapenrusting. En zijn eigen wapenrusting was niet alleen maar zijn slinger, zijn staf en zijn stenen. Zijn wapenrusting was het wapenrusting van God. Hij vertrouwde op God. Hij ging in gebed. Hij ging in geloof. Hij had de wapenrusting van God aan. En toen liep hij naar de beek. Wat ging hij in de beek doen? Oh, wat ging hij er doen?
Vijf gladde stenen weghalen.
Ja? Mogen jullie allemaal nu vijf gladde stenen wegpakken en in de mand leggen? Thank you. vijf stenen pakte hij. En hij ging naar beneden, des van het land, ja. En toen ging hij naar beneden het dal in. Moet je je voorstellen. Daar staan de Israëlieten. En daar staat Goliath. En David, klein manneke, loopt in het dal naar beneden. En heel dat leger staat daar.
Thank you.
kan toch? Hij liep in principe als enige Israëliet het dal in, hè? En aan de andere kant kwam Goliath aangedenderd met zijn grote passen. Maar er is een heel bijzonder verhaal in de Bijbel. En als een verhaal één keer verteld wordt in de Bijbel, dan mogen we ervan uitgaan dat het zo is zoals God werkt. En Elias, die was ook een keer in een hele benarde situatie samen met zijn knecht. Jullie mogen hem thuis verder nalezen. Maar in 2 Koningen hoofdstuk 6, daar staat beschreven dat die knecht van Elias heel erg bang was voor de vijanden door wie zij omsingeld waren. Maar Elias was helemaal niet bang. En die knecht zegt, maar Elias, wat moeten we nou toch doen? We worden helemaal omsingeld door alle vijanden en wij staan hier maar met z'n tweeën. Wat moeten we nou doen? En toen bad Elias tot de Heer en die zei, Heere, open alsjeblieft zijn ogen. En die knecht zijn ogen werd geopend door de geest. En wat zag hij? Allemaal engelen om hem heen met strijdwagens als wagens van vuur. Denk je dat God dat alleen nog maar bij Elias en zijn knecht zou hebben gedaan? Nee, hè? Dat deed hij ook bij David. Dus David ging eigenlijk helemaal niet alleen in dat dal in. Alle engelen van God gingen met hem mee. En als ik tegenover iemand zit die tegen me zegt, oh, Elma, jij hebt altijd met je rare verhalen uit die Bijbel, dan ben ik ook niet alleen. Dan moet ik eigenlijk niet weten, nou, ik wel moed, maar want niemand wil naar mij luisteren. Want er zijn heel veel engelen om ons heen dan, die wel willen dat wij spreken. Die wel willen dat wij zeggen dat God groot en machtig is. Dus wat hebben we dan geleerd eigenlijk? David was nog zo klein. Maar hij wist precies wat God van hem wilde. En hij wist precies dat hij op God kon vertrouwen. En dat als hij op God vertrouwde, dat Gods woord ook stand zou houden. Stand zou houden, inderdaad. En dat mogen we onthouden in de Griek. Dat ook al zijn we nog zo klein. En rond iedereen naar ons dat we terug moeten komen. Of dat we ons mond moeten houden. Of dat we niet zo raar moeten doen. Wij mogen blijven vertrouwen op God. Waar of niet? Ik kan niet heel bedenkelijk te kijken. Want die ook niet helemaal in gedachten. Maar zo mogen wij dus ook op God vertrouwen. We mogen onze eigen wapenrusting dragen. Die we alleen het woord van God kunnen noemen. En van niemand anders. Niet van papa, niet van mama, niet van je oma of opa of ooms of tantes. Alleen maar jij kan het vragen aan de Heer God. Alleen jij kan samen met de Heer God strijdbaar zijn. En dan mogen wij allemaal weten over grote mensen. Want ook grote mensen hebben wel eens de neiging om de wapenrusting van iemand anders aan te doen. Of om de mond maar te houden als God eigenlijk wil te spreken. Maar we mogen goed het voorbeeld van koning David in onze gedachten houden.